Het is de Heere wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht. Zo hebben we het zojuist gezongen uit Psalm 146. En als we nu horen uit het woord van de Heere dat hij blinden geneest. En we horen dat vanmiddag in de geschiedenis van die blinde man daar in Bethsaida, dat de Heere hem geneest. Dan is dat ook een duidelijk bewijs dat de Heere de Messias is. Want zo was het toch aangekondigd, zo is het toch door de profeten in Israël geboodschapt dat de Messias, de Messiaanse tijd, gekenmerkt zou worden door het feit dat blinden het gezicht krijgen, lammen, kreupelen zullen lopen, doven zullen horen en dat de Heere wonderen zal doen en dat zo in het aangename jaar des Heeren, dat is die Messiaanse tijd als de Messias is gekomen, dat gevangenen vrijheid en gebondenen loslating zullen ontvangen en dat dan de Heere ook zo een waarmaker is van zijn woord. De gave van die heilstijd, de Messias, oh, het is geprofeteerd door Jesaja, maar dan zien we ook hoe de Heer Jezus dat nu ook gaat vervullen. Hoe hij zelf dan ook in de synagoge van Nazareth het heeft gezegd toen hij dat las uit Jesaja: heden is deze schrift in uw oren vervuld. En dan lezen we dus ook van de genezing van blinden. Je hoort dat bij Jericho. Je hoort dat daar geroepen wordt: Zonen Davids, ontferm u onze. De blind geborene in Johannes wordt ons getekend hoe die blind geborene ook genezen wordt. En dat hij dan ook uitroept: één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. En nu alleen in het Marcus-evangelie lezen wij van deze genezing. Hoe daar in Bethsaida die blinde komt en hoe die blinde gebracht wordt bij de Heere en hoe de Heere hem zo geneest en hoe hij het licht in zijn ogen krijgt en hoe de Heere dan ook daarin zo uitkomst geeft. Het thema voor de prediking is dan ook Christus geneest te Bethsaida. En we letten op het verzoek, op het verloop en op het bericht van deze genezing. Het verzoek, het verloop en ook het bericht van deze genezing. Allereerst dus het verzoek tot deze genezing. Want we horen hoe daar een verzoek wordt gedaan aan de Heere, hoe daar mensen komen en hoe ze de Heere gaan verzoeken, vragen of hij die blinde wil genezen, of hij hem wil aanraken. En dan zien we daar hoe de Heere daar in Bethsaida, en als u even probeert die kaart van Palestina voor ogen te hebben en daar dat meer van Genezeret, dat meer van Galilea of de Zee van Tiberias, zoals het ook wel genoemd wordt. Als je dat even bedenkt, dan weten we dat de Heere was gegaan, Dalmanuta, en dat dan de Heere zo is overgestoken, als het ware helemaal meer naar het noorden, daar waar de Jordaan uitmondt, in de Zee van Tiberias, daar waar Bethsaida lag. En dat de Heere daar komt om zo daar te zijn, hoe de Heere na die tekenen die hij gedaan had, de wonderbare spijziging, en hoe dan al daar in Dalmanuta de fariseeën kwamen en dat ze een teken vroegen, maar dat de Heere ook vandaar weer gaat naar Bethsaida en dat hij daar komt. Bethsaida, dat betekent eigenlijk het dorp, het huis van vissers, een visserijplaats. En dat de Heere daar komt en dat daar, je ziet het als het ware voor je, de Heere aankomt daar bij die haven van Bethsaida en dat daar dan die mensen daar komen en zij brachten tot hem een blinde. Wie zijn die zij? Staat er niet bij, we weten het niet. Zij brachten, het zijn misschien, het zullen inwoners van Bethsaida geweest zijn, of het bekenden zijn geweest, of het familie zijn, verre, we weten dat niet, we laten dat maar in het midden. Maar in ieder geval, hij kwam te Bethsaida en zij brachten tot hem een blinde. En zij begeren dat hij die blinde zou aanraken. En dat waren dus mensen die de nood van die man zich aantrokken. Althans, daar mag je van uitgaan. En dat ze zo die nood van die blinde. En je kunt begrijpen, jongens en meisjes, dat dat natuurlijk ook heel wat is. Als je blind bent, ja, ik zeg dan, je kunt dat begrijpen, maar eigenlijk begrijp je dat niet. Want dat is heel persoonlijk, dat moet je maar eens meemaken. Deze man, ja, die heeft waarschijnlijk vroeger kunnen zien, maar door de hygiënische omstandigheden en door allerlei andere omstandigheden kwamen in Israël kwamen veel blinden voor. En zo is deze man ook blind geworden. En dan zeg je, ja, wat is dat wat? Je ziet ook wel eens een blinde zo lopen en dan, ja, wij hebben vandaag allerlei middelen. Dan zie je dat ze lopen met een geleidehond of dat ze met zo'n stok lopen en zo wat aantikken. En dan zeg je, ja, nou, dat is heel wat. Als je zo afhankelijk bent van de hulp van anderen. Nou, en dan is het mooi dat die mensen daar in Bethsaida zo met die blinde man bij de Here komen. En dat ze de Here vragen. En dat kan zelfs ook vertaald worden, ze begeren, ze smeken of de Heere die blinde man wil aanraken. En dan zeg je, ja, dat is op zich natuurlijk een hele goede zaak. Als deze man zo met de Heere geconfronteerd wordt. Want ja, zij zijn in ieder geval ook zo vol van dat ze hem bij de Here brengen. We leven in een maatschappij waar het individualisme hoogtij viert en waar alles draait om ik, ik en nog eens ik. En dan zeg je, op zich is dat mooi als er zo ook de nood van die man, ja, bij de Here gebracht wordt. En dan zeg je, ja, dat is goed. Doet u dat ook? Doe u dat ook? He, want we leven in een gemeente en dan wordt er ook wel eens voorbeden gevraagd. Iedere zondag haast, dan wordt er voorbeden gevraagd voor die, voor allerlei moeilijke situaties. En dan zeg je, ja, dat heeft toch ook een functie? Is dat alleen maar, ja, dat je een beetje op de hoogte wordt gehouden van allerlei dingen? Nou, je begrijpt wel, jongens en meisjes, als daar voorbeden wordt gevraagd, dan betekent dat eigenlijk ook dat je de Here bidt om hulp, om ondersteuning, of de Here daar ook zijn zegen, zijn kracht en zijn sterkte wil geven. En als het dankbaarheid mag zijn, dat het ook zo bij de Here gebracht mag worden. Doe je dat ook? Dat je thuis ook bidt en dat het ook in het persoonlijk gebed ook uitkomt om de nood van mensen, het verdriet, de smart die er is, zo bij de Here gebracht wordt. Ouders, grootouders, dat je bidt ook voor je kinderen, voor je kleinkinderen. Als je denkt ook aan de grote gevaren waarin ze vaak blootstaan en dat je dan denkt ook, oh, als ze naar school gaan, wat kan er wat gebeuren onderweg? En dan zeggen, ja, ook die verleidingen die er zijn. Als we denken alleen al wat er met die mobieltjes allemaal uitgehaald kan worden, dan denk je, oh, wat een gevaren, wat een verleidingen. En dat je dan ook zo dat voor de Here neerlegt. Here, bewaar ze daarvoor. Here, gedenk ze. Want we zijn vaak zo bezig om alleen maar naar onszelf toe te bidden. Is dat zo? dat je bidt alleen maar eigenlijk dat je naar je toe bidt. Dat is een gevaar, dat je alleen maar ja, je eigen dingen zo voor de Heere neerlegt. De Heere die leert juist om van ons af te bidden. En dan mag je ook uit het gebed wat de Heere geleerd heeft, het onze Vader leren. Het gaat eerst om de Heere, om zijn naam, om zijn koninkrijk, om zijn wil. En dan mag je ook, en dan komt ook die bede, geef ons heden ons dagelijks brood. En dan mag je ook met die noden zo naar de Heere gaan. Nou, zo zie je, zo gaan ook deze mensen met de nood van die man naar de Heere. En zij bidden en smeken daar in Bethsaida of de Heere die blinde wil aanraken. En dat is op zich helemaal niet zo vreemd, want dat deed de Heere wel eens, dat hij ze aanraakte. Hoe dan? Nou, melaatse die hij aanraakte. De baar van de jongeling bij Nain, hij raakt die baar aan. De schoonmoeder van Petrus, hij raakt haar aan. En dan merk je, deze mensen dachten ook, laat de Heere ook die blinden eens aanraken. Ze willen dat teken ook zo ontvangen voor deze blinde man. En dan moet je goed bedenken, moet je goed in de gaten hebben, die blinde die vraagt er zelf niet om. Nee, daar lezen we niks van. Hij vraagt de Heere niet of hij hem wil aanraken. En dan gaan ze toch met hem naar de Heere. Of u hem wil aanraken. En in de zustergeschiedenis, zo noemen we dat wel eens, als er een geschiedenis in de Bijbel is die er erg veel op lijkt, een zustergeschiedenis in hoofdstuk 7 vers 32, dan zie je dat ze ook bij een dove vragen of de Heere zijn hand op hem wil leggen. Maar de Heere heeft het niet gedaan. De Heere heeft die blinde, heeft die dove niet de hand opgelegd. Nee, de Heere heeft het anders gedaan. De Heere heeft zijn vingers in zijn oren gestoken. De Heere doet het zo zelf. Zoals hij dat goed vindt en zo hij dat wil. En dan zie je eigenlijk ook hier bij die blinden. Ze vragen, Heere, raakt u hem aan? Maar de Heere die doet het anders. En dan zie je daarin ook, dat is een les voor u, voor mij. De Heere volgt bij elke genezing en bij elke bekering, zo kunnen we het natuurlijk ook zeggen. Want ja, dit is ook een teken van het werk van de Heere, hoe hij werkt en hoe hij zijn werk ook af laat zien en tekent door die genezingen. Dan gaat de Heere zijn eigen weg. Hij gaat niet uw weg en hij gaat niet mijn weg, maar hij gaat zijn eigen weg. En dat betekent ook, wij mogen de Heere alles vragen. Stort voor hem uit uw ganse hart. Maar wij hoeven de Heere niks voor te schrijven. Daar moet je goed om denken. Want de Heere alleen is wijs en hij weet wat goed is. En wij kunnen het zo makkelijk allemaal voorschrijven. En dan denken we, ja, dan moet het maar zo en zo. En er zijn misschien ook wel mensen hier in de kerk, die hebben het ook wel eens zo, de Heere gevraagd, Heere, wilt u dat geven? En wilt u het zo doen? En wil u het zo doen? En dan zeg je, ja, nee, de Heere doet het heel anders. En dan achteraf moet je wel eens zeggen, o Heere, maar wat is het maar goed dat u niet gedaan hebt zoals ik het wilde. Maar dat u het ook zelf zo gedaan hebt op uw eigen manier. En de Heere hoeft zich niks laten voorschrijven door u of door mij. Hij is de alleen wijze God. En hij weet wat goed is voor u. En hoe nodig het ook is. Wat voor u persoonlijk ook nodig is. Dat weten Heeren. We moeten zeggen dan wel eens, we moeten de Heeren vrij laten. Begrijp je dat? dat je de Heere moet vrijlaten. Dat je moet erkennen, Heer, het is majesteit al wat gij doet. U weet alleen wat goed is. En we moeten ook maar leren, ook in ons bidden, de Heere maar niet voor te schrijven. En dan mag je alles voor de Heere neerleggen, maar pas op dat je het hem gaat voorschrijven. Want ja, dat kan juist misschien ook wel het punt zijn waardoor u moet zeggen, ja, in het gebed, ik merk zo weinig vrucht op het gebed. Ik merk zo weinig verhoring. Ik bid wel, maar ja, ik krijg geen verandering. Het blijft alles zo hetzelfde. Misschien bent u bezig om het ook zo precies voor te schrijven zoals u dat wil. En dan moet je dat afleren. En dan moet je het leren, Heere, uw wil is alleen maar wijs en goed. Het is majesteit al wat gij doet. Weet je wie dat ook zo goed moest leren? Jongens en meisjes, weten jullie nog die geschiedenis van die Melaatse man, Naaman de Syriër? Oh ja, dat weet je wel, hè? Die was Melaats. En door dat dienstmeisje was hij erop gewezen dat hij in Israël moest zijn. En dat de profeet in Israël misschien wel hulp kon geven, genezing kon brengen. Zeg, en dan gaat hij naar Aman, die gaat naar Israël, die gaat naar die profeet Elisa. En dan denkt naar Aman, dat kun je lezen in de Bijbel, dat had hij zo gedacht. Dan denkt hij, nou, die profeet, die zou wel zeggen, hartelijk welkom naar Aman. Oh, u bent generaal, oh, het is ook wat, en nou, ben u Melaats. En laat eens kijken. En dan zegt hij, moet hij zo die Melaatse plekken laten zien. En dan zal die profeet daar zijn hand overheen laten gaan. En dan zal die profeet wel bidden tot de God van Israël. En dan zal ik op die manier genezen worden. En dan komt hij bij de profeet. En de profeet die komt niet eens naar buiten. En die profeet zendt zijn knecht. En die zegt, Naaman, u moet 7 keer onderdompel in de Jordaan. Nou, dat ziet hij helemaal niet zitten. 7 keer om. En daar in Damascus hebben we van die prachtige rivieren, de Ebana en de Farpar. En dan moet ik naar de Jordaan. Nee hoor. En hij zou zo weer vertrokken zijn. Want hij dacht, het gaat heel anders dan ik verwachtte. Dat was een grote teleurstelling. En toen moest hij het leren. En die knechten van de Naaman, die hebben hem overreed. En die hebben gezegd, nou ja, luister nou eens. Wees nou niet zo dwaas. En zo moest hij genezen worden. Zoals de Heere, zoals de profeet het hem ook op het hart heeft gebonden. En daar moest hij leren. Ja, zo doet de God van Israël wonderen. Kijk, gemeente, de Heere werkt altijd aan op de verheerlijking van zijn naam. Die mensen daar in Bethsaida, die zouden nog met de eer kunnen gaan strijken. Die zouden zeggen, nou, oh, fijn dat hij nou genezen is. Hè? Het is maar goed dat wij hem naar de Heer Jezus hebben gebracht. En het is maar goed dat wij de Heere hebben gevraagd, Heere, wil u hem aanraken? Nou ja, dan zie je, dan doet de Heer het anders. Waarom? Omdat de mens er buiten moet vallen. En dat hoor je toch wel eens op de preekstoel. Dat de dominee zegt, de mens moet er buiten vallen. Wat zou dat betekenen? Een mens moet er buiten vallen. Nou, dat kun je nou bijvoorbeeld zien in dat vers. Dat zegt, niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden. Gij alleen. En dat er nou niks van een mens bij komt. Dat we de Heere vrij moeten laten zoals hij het doet, is het goed. En dat de Heere nu alleen ons kan horen en verhoren als hij redenen neemt uit zichzelf. Kijk, en dat valt wel juist voor een mens die het zo makkelijk weet en alles zo goed weet, valt het niet mee, hè? Dan valt het niet mee om er buiten te vervallen. Misschien hebt u het er ook wel heel moeilijk mee. Dat je zegt, ja, ik wil ook wel graag en ik doe toch en ik ga toch en ik lees toch in de Bijbel. En dan wil je er eigenlijk ook zo van alles en nog wat bij slepen. En dan doet de Heer het wel. Nee, een mens moet er buiten vallen. De Heer heeft de vraag van die mensen daar in Bethsaida gehoord, maar heeft het niet verhoord. Hij doet het op een hele andere wijze dan zij hebben verwacht. En daar gaan we dus naar luisteren in onze tweede gedachte, het verloop van die genezing. De weg tot die genezing. Wat gebeurt er? De Heere neemt die blinde bij de hand. Wat is dat groot, gemeente? De Heere neemt die blinde bij de hand. De blinde man die er zelf niet om vraagt en die zelf niet had gevraagd om aanraking, om genezing. Nee, we lezen daar niks van. Een man in zijn ellende. Want dat was natuurlijk heel... een hele nare toestand, dat hij blind was. En dan zeg je dan ligt daar ook voor ons een les in. Ook een les voor jullie, jongens en meisjes. Dan mag je de Heere vragen, zij dat doen? En dan zeg je maar, Heere, ik ben ook zo blind. Ik ben ook zo blind. Ik ben ook zo ellendig. Heere, neemt u me bij de hand. Wees gij mijn gids. Want dan zie je mensen, ja, wij zitten toch ook gebonden in de banden van ongeloof en in geestelijke nood van het uren. En u grijpt de Heere zijn hand. En de Heere wordt zijn gids. Hij grijpt hem aan, staat er eigenlijk letterlijk. Erbij nemen, aangrijpen. Want deze mens, deze man, die laat zich nu ook leiden. In die blindheid, op een weg die hij niet weet. En die hij niet geweten heeft en waar hij ook niet eens helemaal heeft gevraagd. En dan zal de Heere hem voor struikelen bevrijden. En dan zeg je, dat is ook voor u, voor jou, voor mij nodig. En of je nou dominee bent, of ouderling, of diaken, of dooplid, of blijdend lid, of meelevend lid, of je nou klein bent of groot, of je nu arm bent of rijk, u, jij, wij hebben alle nodig om als een blinde geleid te worden door de Heere op de levensreis. Want we zijn allemaal op reis. Op reis naar dood, graf en eeuwigheid, zoals we dat wel zeggen. En dan zegt er misschien iemand, ja, maar dat gaat u een beetje vergeestelijken, blindheid. Nou, de Heere, die doet dat als een teken. Dus ja, dat tekent hij zijn werk af. En dan zeggen we, ja, de Bijbel zegt het, de Heere zegt het zelf tegen de gemeente van Laodicea. Gij weet niet dat ge zijt ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt. Dus er is een mens blind voor zijn blindheid. En wat is het nou nodig? Dat de Heere onze blinde zielsogen gaat openen. Dat je ook dat licht krijgt van boven. Dat je geleid wordt. En de Heere die zegt, we hebben dat vanmorgen ook gehoord, we zijn alle van nature dood door de zonde en de misdaden. Allen eertijds verkeerd in de begeerlijkheden onzes vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten. En we zijn van nature kinderen des toorns. Nou, en dan begrijpt u wel, dan moet ik u vragen. En dat vraag ik u ook heel ernstig. Bent u aan uw blindheid ontdekt? Of zegt u, ja, blind wel, nee. Dan zei hij, het is erg juist als je blind bent voor je blindheid. En dat je dan moet zeggen, ja heren, in het paradijs kon ik zien en kon ik zien, geestelijk ook zien wie u bent. Maar door de zondeval is mijn verstand verduisterd en ben ik ook van nature blind. En dan wil de Heere blinden tot een gids zijn. Dat zie je ook hier heel duidelijk. Hij wil hem zo bij de hand nemen. De Heere die zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dan neemt hij die blinde hier bij de hand. Want als u die gids niet kent, kom je voor eeuwig om. Want van nature, dan lopen we aan de leiband van de vorst der duisternis. Maar door genade leer je dat je op de verkeerde weg bent. De verkeerde gids die alleen maar je verderf op het oog heeft. Ja, maar ik weet de weg niet. Heer, ik ben zo blind. Christus zegt, ik ben de weg. De weg van het Koninkrijk Gods. Ik ben de waarheid. O, als je dan ondervindt hoe leugenachtig je hart is. En hoe je de vader der leugenen bent toegevallen. De mensenmoorder van de beginnen. Dan mag je vragen, Heere, leid mij in uw waarheid. Want de Heilige Geest is het die in alle waarheid leidt. Ik ben het leven. O, de Heere maakt dode zondaren levend. Dat hebben we vanmorgen nog mogen horen. En dat is het eeuwige leven dat zij u kennen. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. Nou, dan lezen we. En de hand van de blinde genomen hebbende. Dus die blinde, die trekt zijn handen niet terug. Maar die blinde, die wil ook zo de Heere volgen. Hij geeft de Heere de hand niet, maar de Heere geeft hem de hand. En dat is zo groot. Onze hand. Wat is dat? Ja, dan zeg je die 5 vingers, 10 vingers, onze handen. Maar ja, dat moet je ook even overdrachtelijk zien. Als we zeggen, ik heb het in de hand, dan wil dat zeggen, ik heb er macht over. En als een stad is in handen van de IS, dan zeg je, dan heeft de IS het daar voor het zeggen. Nou, zo gaat de Heer het voor het zeggen krijgen. Hij neemt hem bij de hand. En dan krijgt de Heer het voor het zeggen in je leven. En dan moet hij zich overgeven aan de leiding van de Heer. Al kan hij misschien denken van wat gaat er allemaal gebeuren. En ja, al kan hij denken van ja, waar blijven nou die mensen daar in Bethsaida die mij bij hem hebben gebracht. Hij laat zich door de Heer meenemen. Zijn wij het ermee eens? Kunnen wij het overgeven? Want als de Heer je hand neemt, dan betekent dat ook overgave van het hart. Totale overgave aan zijn leiding. En dat, wees maar eerlijk, dat is van nature niet zo gemakkelijk. Dat doen we niet zo gauw. Maar als je door genade een ander leven mag kennen, als je dat mag weten wat de Heer, en dat de Heer je te sterk is geworden, dan voel je wel hoe groot het is. En hoe belangrijk en nodig het is dat je het uit handen geeft en dat je de Heere dan ook zo volgt. En dat Hij het voor het zeggen krijgt in je leven. Dat Hij de leiding gaat nemen. Kijk, en dat doet de Heere door zijn woord en door zijn geest. Denk eens aan Psalm 32. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Of denk eens aan Psalm 121. De Heere is uw bewaarder. Hij zal uw voet niet laten wankelen. Hij zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid. En dan gaat de Heere die blinden buiten de stad brengen. Buiten Bethsaida. Wat zou daar de bedoeling van zijn? Nou, je kan zeggen, de Heere heeft die mensen van Bethsaida niet nodig. Je zou kunnen zeggen, hij heeft geen pottenkijkers nodig. Hij doet wat hem behaagt. En hij laat ook daarin zien dat het een persoonlijke zaak is. Dat die nieuwsgierigheid en die sensatiezucht, ja, die moet wegvallen. Het gaat tussen de Heere en die blinden. En dat bedoelen we wel eens, en dat zeggen we dan wel eens, het moet een persoonlijke zaak in je leven worden. Wat bedoelen we er dan mee? Nou, je kan zeggen, ja, ik ga naar de kerk. Mijn vader en mijn moeder hebben me naar de kerk gebracht. En die hebben me geleerd dat ik de Bijbel moet lezen, dat ik moet bidden. En ja, je kan misschien wel zeggen, mijn vader of mijn moeder of mijn grootvader, dat was een godvrezende man of een godvrezende vrouw. En dan zeg je, ja, dat is een voorrecht. Maar denk erom, dan zeggen we wel eens, het moet een persoonlijke zaak worden. Jij moet verschijnen voor God. En dan kun je niet meer terugvallen op je vader of je moeder. Maar dan zeg je, dan komt het, hoe sta ik tegenover God? Hoe zal ik voor die heilige God kunnen bestaan? En daarom de vraag, is het nou in uw leven al een persoonlijke zaak geworden? Dat je persoonlijk te maken kreeg, mijn zielen doorziet gij uw lot. Hoe zal ik verschijnen voor God? Dat je persoonlijk dat gaat ondervinden. Daar komt het op aan. Dat is nou nodig. Dat bedoelen we nou met een persoonlijke zaak. Dat je persoonlijk het ook gaat nodig krijgen. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Zo loopt die blinde aan de hand van Jezus. Hij volgt hem. En hij laat zich leiden. En dan zie je het verloop van die genezing. Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe doet de Heere dat? Nou, er worden drie dingen genoemd. Hij spoog in zijn ogen. Hij legde hem de handen op. En hij vroeg hem of hij iets zag. Een van de verklaarders zegt, Jezus handelt in de gedachtenwereld van de oudheid. Waar men eigenlijk ook dacht dat speeksel ook een geneeskrachtige, dat speeksel ook een geneesmiddel kon zijn. En ook de kanttekenaars, die geven daar een verklaring voor. Zij zeggen, dat teken gebruikt de Heere om te tonen dat deze genezing van hem kwam. Dus de Heere die werkt middelijk. De Heere had hem natuurlijk in één keer kunnen genezen. Ja toch? In één keer het gezin. Maar de Heere doet dat trapsgewijs. En daar ligt ook een hele duidelijke lijn in. En hij, dan zeggen de kanttekenaars, en dat heeft ook enige gelijkenis met oogwater, waardoor zwakke ogen gesterkt worden. Dus Jezus gaat als die grote oogarts die blinden behandelen. Zoals die later zegt tot de gemeente van Laodicea, zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt. En zo gaat hij met zijn speeksel, ja, als het ware zijn blinde ogen zalven. Hij legt hem de handen op. En dan zie je die verschillende fasen. Want na die handoplegging vraagt de Heer hem of hij iets ziet. Zie je iets? Ziet u al iets? Voelt u al wat? Doet het u al iets? En dat wil de Heer graag horen. Terwijl hij toch als de alwetende precies weet wat er aan de hand is. Hij weet precies wat er gebeurt bij die blinden. He, maar de Heere, die wil ook die vraag stellen aan die blinden. Net zoals er op de preekstoel ook vragen gesteld worden. En dat is ook nodig. Kent u er iets van? Weet u dat ook in uw leven? Hebt u er ook van de Heere onderwijs in gekregen? Is dat ook in uw leven zo gekomen? Vragen. De ouderlingen die gaan op huisbezoek. En die komen ook op huisbezoek om te vragen. Hoe staat het er nou voor? En doet de prediking u wat? En hebt u er wel eens iets van ondervonden? Nou, dan zeg je, wat is het belangrijk en nodig? En wat is het dan fijn als je kan zeggen, ja, ik mag er iets van weten. En ik mag iets daarvan spreken. En dat je mag zeggen, ja, zo kwam de Heere in mijn leven te spreken. Maar ja, het kan ook zijn dat je zegt, dat het huisbezoek wordt verslagen op de kerkraad. En dat ze zeggen, ja, hoe was dat huisbezoek? Ja, wel een goed gesprek, maar ja, de mensen spreken wel eens van een zegen, dat ze met zegen hebben mogen kerken. En dat, ja, nou, dat was wel fijn om dat zo eens te horen. En de volgend jaar, dan wordt er weer huisbezoek gedaan. En hoe was het in dat gesprek? Ja, nou ja, ze staan niet onverschillig er tegenover. En ja, ze mogen wel eens iets horen en dat is wel eens wat. En dan zeg je, ja, dan kan het wel eens zijn. Dan zeg je, jaar op jaar, altijd maar hetzelfde. Dan zeg je, ja, dat is niet goed. Want als de Heere werkt, dan werkt hij door. En dan mag je verblijd zijn als je hoort van, ja, dat, we noemen dat wel eens, jongens en meisjes, de ritselingen van het geestelijk leven. Wat zou dat betekenen? Nou, dat er eens mensen mogen zijn die er iets van spreken. En zo is het ook in mijn eigen leven een persoonlijke zaak geworden. En zo ging het in mijn leven. En dan zeg je, ja, wat is dat groot? Als je dan daar iets van hoort. Maar dan zeg je, als de Heere werkt, dan werkt hij door. En als het nou jaar op jaar hetzelfde is, dan zeg je, ja, dat is niet goed hoor. Is dat wel het werk van de Heere dan? Of is het alleen maar een bepaalde emotie? Is het alleen maar een bepaalde gevoeligheid? En dan kunnen er allerlei dingen in je leven meespelen. Dan zeg je, ja, dat was toen onder die omstandigheden. Ja, sprak dat. Kijk, toen de Heere die vraag stelde, zie je al iets? Merk je er al iets van? Wat zei die blinde? Die zei, ja. Ja. De Heere heeft hem al licht gegeven. En hij heeft voorheen mensen gezien en heeft bomen gezien. Maar nu is het nog zo vaag. Nu is het nog zo vaag. Hij ziet mensen als wandelende bomen. Meer niet. En dan gaat de Heere dus vragen. En dan gaat de Heere verder. Ook dat je zo merkt, de Heere die gaat opnieuw zo zijn handen uitstrekken en dat hij dan ook zo ondervinden mag dat de Heere verder werkt. Ik zie de mensen als bomen, maar dan gaat de Heere zijn handen op hem leggen en dan moet hij opzien naar omhoog. En dan lezen we inderdaad in onze tekst dat hij hersteld is. En dat hij dan kan zeggen, ik zie alles weer helder, ver en klaar. En zo mag deze blinde een blijk geven van Gods vrijmacht. En de vrucht van Gods werk in je hart is, ja, dat er dan ook honger komt, dorst komt. En dat je dan verder, dat het niet zo vaag meer blijft. En misschien zijn er ook wel die zeggen, ja, daar herken ik iets van. Het blijft allemaal nog zo vaag. Maar dat je dan mag vragen en dat je dan mag zien, ja, het gaat om verder geleid te worden. En dat je deze man, hij werd hersteld en zag allen ver en klaar. En daar staat een werk, daar staat een woord, dat is eigenlijk heel uniek hier. Dat wil eigenlijk zeggen, op verre afstand goed kunnen onderscheiden. Duidelijk zien. Nou, zo is de Heere dan ook in die genezing, dat hij alles dan weer ver en klaar mag zien. En dan zeg je, oh, wat een heeft de Heere daar ook in dat verloop van die genezing veel onderwijs gegeven, vindt u niet? Hoe hij nu geneest, hoe hij nu werkt en ook in de weg van de bekering ook wil leiden en verder wil gaan. En wat heb je dan ook nodig? Dat je dan vraagt, Heere, doe mij u kennen en meer kennen. Want het gaat om hem te kennen, wien te kennen het eeuwige leven is. Opdat ik hem mag kennen en hem de mijne mag weten. En ook schoonheid en noodzakelijkheid en heerlijkheid mag zien in hem. En dan gaan we naar onze derde gedachte. Het bericht over die genezing. En hij zond hem naar huis. En hij zei tot hem, ga niet in het vlek. Is dat niet wonderlijk? Want nou zou je toch verwachten dat die man terugging naar Bethsaida. En dat hij daar tegen die mensen zegt, hoor eens wat er is gebeurd. Hoor eens hoe de Heere mij genezen heeft en hoe ik nog weer dat zicht mocht krijgen, het licht in mijn ogen. Nee, zegt de Heere, niet naar Bethsaida. Hij krijgt een verbod om naar Bethsaida te gaan. Ga niet in het vlek. Maar hij moet wel naar huis gaan. Hij moet naar huis gaan. En wat zal dat wat zijn geweest? Als hij zo naar huis gaat, waarschijnlijk woonde hij ergens op het platteland, in ieder geval niet in Bethsaida. En ja, dan zien ze huisgenoten, misschien heeft hij een vrouw, een kinderen, ik weet het niet. Maar dan zien ze hem daar komen. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou dat hij zonder geleide zomaar de weg naar huis gaat? Wat is er gebeurd? En dan zal hij dat verteld hebben. Wat is er gebeurd? Ze hebben mij bij Jezus gebracht. En Jezus heeft mijn hand genomen. En Jezus heeft zo met speeksel, zo met zijn spuug, mijn ogen behandeld. Hij heeft de hand op me gelegd. En hij heeft gevraagd, zie je iets? En toen mocht ik al iets zien. Maar het was allemaal nog zo vaag. En ik zei, ja, ik zie de mensen wandelen als bomen. En toen heeft hij opnieuw de handen opgelegd en hij deed mij opwaarts zien. En nou zie ik alles helder en ver. Ver en klaar. Oh, dan mag hij zo getuigen. Dan mag hij thuis, in zijn thuissituatie getuigen. Wat heerlijk dat is. En waarom zou hij nou niet naar Bethsaida mogen gaan? Ik denk dat het verband houdt met het feit dat het allereerst dus een persoonlijke zaak was. En dat eigenlijk de Heere wel weet wat er in Bethsaida aan de hand is. Dat daar, ja, sensatiezucht is, nieuwsgierigheid is. En ja, dan wil hij zo zijn werk en zo dat teken dat hij heeft gedaan, ja, niet op die sensatiezucht van die mensen ingaan. En uit andere plaatsen uit de Bijbel, daar zien we ook dat daar in Bethsaida genoeg wonderen en tekenen waren gebeurd. De Heere had daar in Bethsaida zoveel al gedaan, zo gesproken en zo gewaarschuwd en zo ook wonderen en tekenen gedaan. Maar ze waren niet tot bekering gekomen. We lezen zelfs dat daar, en je kan dat lezen, 3 onboetvaardige steden waren. Wat zou dat betekenen, jongens en meisjes, onboetvaardige steden? Nou, plaatsen waar geen boetvaardigheid kwam. En wat betekent boetvaardigheid? Dat mensen in de schuld komen. Dat mensen op de knieën komen. En dat is voor jullie en voor ons allemaal nodig, dat we dat leren voor de Heere in de schuld te komen. Dat we gaan belijden. Heere, wij hebben u verlaten. Wij hebben God op het roos misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Wij hebben gezondigd. Wij staan tegenover u met onze vijandschap en schuld. O Heere, help ons dat er uit de diepte geroepen wordt tot de Heere. Heere, help ons. Heere, genees ons. Maar daar in Bethsaida was geen boetvaardigheid. En dan Bethsaida, Chorazin en Capernaum. 3 onboetvaardige steden. Er waren wonderen en tekenen gebeurd. Maar ze hadden zich niet bekeerd. En weet je wat dan de Heere zegt? Dan zegt de Heere: wee u, Bethsaida. Wee u, Chorazin. Wee u, Capernaum. Want als in Tyrus en Sidon die krachten, die tekenen waren gebeurd, die bij u waren gebeurd, hè, zoals dat ook bij die blinden was, dan hadden zij zich bekeerd in zak en as. Maar u hebt u niet bekeerd, Bethsaida. En daarom wee u, Bethsaida, niet bekeerd. En ze konden het voor een ander, ze konden het voor die blinde man nog wel zeggen, ja, je moet maar naar de Heer Jezus gaan. Maar dan zei je, zij kende zelf niet de waarachtige bekering. En dan zeg je, wat is dat gevaarlijk, hè? Hier in Sliedrecht zijn toch ook wonderen en tekenen gebeurd. Hier in de kerk kun je toch ook zeggen, hè, dat de Heere door zijn woord en door de bediening van zijn woord, door getrouwe dienstknechten, zo ook mensen tot verandering zijn gekomen en tot het licht zijn gekomen onder het woord en onder de bediening van het woord. En dan zeg je, oh, wat is dat groot, de Heere ziet er naar uit, hoor. En hij ziet er naar uit dat mensen door zijn woord, ja, in de knoop komen met zichzelf in en in de diepte van ellende gaan roepen om bekering. Heere, bekeer mij, want zo kan het niet. Zo kan ik niet voor u verschijnen. Heere, help mij, wees mij zonder genadig. Maar als het dan altijd is, ja, wel wonderen en tekenen, wel krachtige openbaard, wel een zuiver schriftuurlijk bevindelijke prediking gehoord, maar geen waarachtige bekering. En het is allemaal nog zo vaag gebleven. Dan zeg je, wat is dat erg? Want dan kan er een tijd komen dat de Heere je aan het oordeel der verharding prijs geeft. Net zoals dat ook over Tyrus, over Bethsaida en Chorazin gezegd wordt, wee u. Wee u, Sliedrecht. Wee u, die zo onder dat woord en altijd maar doorgewandeld en doorgelopen en doorgeschouwd hebt. Maar geen waarachtige bekering. Voel je wel hoe belangrijk het is dat het een persoonlijke zaak wordt in je leven. Want het is nog de welaangename tijd. Het is nog de dag der zaligheid. Het is nog het heden der genade. De Heere gaat zijn woord nog prediken. Hij heeft het nog niet afgesloten. Zie je dan hoe groot voorrecht het is? Dat je ook vandaag nog weer een en andermaal onder het woord bent geweest. En dat de Heere zo zijn liefde openbaart. Want zijn liefde komt zo openbaar. Ik heb geen lust in je dood en je ondergang. Maar daarin dat je je bekeert en leeft. Oh, dan zal het Tyrus en Sidon nog verdraaglijker zijn in de dag des oordeels. Zij zouden zich in zak en as hebben bekeerd. En dan zei je, oh, dat dan juist dat van u, van jou, niet zou moeten gelden. Heren, laat het je op de knieën brengen. En u die God vreest en die God mag dienen en mag weten, dan zei je, wat gaat het erom? Dat je dan ook verder geleid mag worden. En dat je ook meer en meer ook mag zien, Gods genade in de Heer Jezus Christus, dat wonder. Want Hij doet wonderen, Hij alleen, dat je zo dat wonder, want het is zo gevaar, hè, als het wonder eruit is. En dat zie je ook in onze kerken zo menigmaal. Ach, het is allemaal zo vlakjes, het is allemaal zo makkelijk. Maar als het wonder eruit is, dan zijn je onverschrikkelijk. Maar dat het een wonder mag zijn dat God ook nog rondgaat en dat Hij de levende zaligmaker is die uit genade zo wil schenken wat nodig is. En dat de Heere ook vandaag nog je bij de hand wil nemen en je wil leiden naar zijn raad en zo bij de hand je wil leiden om ook Hem te kennen en te vrezen en uit zijn hand ook te mogen leven. Hij heeft geen lust in je verderf, maar daarin dat je bekeert en leeft. Amen.